De ongezoete waarheid.
De ongezoete waarheid. De ongezoete waarheid.
Nou, daar zitten we weer, Matanja en Vera.
Yes.
Ja, we zijn er weer klaar voor. En we hebben een hele leuke titel bedacht. Bloedvet. Ik ben benieuwd wat mensen daarover van denken. Maar dit is natuurlijk geen officiële term.
Ik gebruik hele vieze associaties.
Ja, het klinkt echt niet lekker.
Meen je dat? Ja. Nou, dat is eigenlijk niet de bedoeling. Maar we hebben dit natuurlijk bedacht omdat we het over cholesterol willen hebben. En cholesterol is een vetachtig stofje wat in het bloed rondcirculeert. Vandaar bloedvet. En bij ons bij Diabeter wordt er bij de mensen met type 1 diabetes jaarlijks bloed afgenomen. Of soms niet altijd jaar, of om het jaar. Bij de jaarcontroles. En dan wordt er naar verschillende parameters gekeken. Onder andere cholesterol.
De luisteraarsvraag.
Wat wil je weten?
Vraag maar raak.
We hebben ook een luisteraarsvraag gehad. Die ons ook aan het denken heeft gezet. En die vraag was meer over waarom zou je leefstijl kiezen boven een medicijn wanneer je licht verhoogd cholesterol hebt.
Ja.
Nou, ik denk dat het handig is dat we ook, of dat het leuk is dat we even wat meer gaan vertellen over wat cholesterol precies is. Mm-hmm. En waarom het zo'n belangrijk onderdeel is bij ons in de spreekkamer. Want het komt natuurlijk bij ons ook wel regelmatig naar voren.
Zeker.
Cholesterol is dus een vetachtig stofje die je lichaam nodig heeft als bouwstof. En je lever maakt het grootste deel van het cholesterol zelf aan. Het bloed vervoert cholesterol door het aan bepaalde eiwitten te verbinden. En cholesterol wordt dus ook door de lever gemaakt, maar dit wordt ook beïnvloed door leefstijl. Zeg ik het goed, dames?
Ja, ja zeker.
Ja, ja, ik heb een beetje voorbereid natuurlijk. Maar en wat is nou eigenlijk leefstijl? Welke leefstijl is nou van invloed op dat cholesterol? Kunnen jullie daar iets meer over vertellen?
Ja, zeker. Ja, ja? Dat is natuurlijk ook vrij breed. Ik denk allereerst dat een wat ongezondere leefstijl met veel bewerkt voedsel, veel verzadigd vet, waar we zo nog meer over gaan vertellen, absoluut cholesterolverhogend werkt. Net zoals weinig beweging en
roken.
Ja.
Stress kan ook invloed hebben op het cholesterol.
Zeker, ja.
Ja.
Veel koffie.
Ja, ja. En er is ook nog een andere factor, maar daar heb je wat minder invloed op. En dat is of het familiair verhoogd is.
Ja.
Ja. Dus de kans is wat groter als je een familielid hebt met een hoog cholesterol. Dat jij
want dan maakt je lever eigenlijk te veel cholesterol aan.
Ja.
Hè?
Ja. Ja.
Het is dus wel een belangrijke stof, omdat het een bouwstof is.
Mm-hmm. We kunnen niet zonder.
Nee, we kunnen niet zonder. Maar als jouw lever door een genetische aanleg te veel aanmaakt, ja, dan zit je ook eigenlijk al waarschijnlijk al wel vast aan medicatie.
Ja.
Maar het is dus ook de leefstijl kan dus ook het cholesterol beïnvloeden.
Dat kan je heel mooi uit. Dat kunnen we in het bloed heel mooi zien. Hè? Welk deel door leefstijl en welk deel door de lever wordt geproduceerd. En als het inderdaad de lever de schuldig is, ja, dan kunnen we met leefstijl aan de slag. Maar vaak zie je dat je er wel eigenlijk aangewezen bent op medicatie.
Ja.
Omdat enkel leefstijl dan niet voldoende verlagend effect kan
hebben. Precies. Maar het is altijd nog wel belangrijk om er wel bij te doen.
Juist, ja. Juist. En als het andersom is, dan heb je juist dus heel veel reden om met die leefstijl aan de slag te gaan.
Ja, precies. Ja. Maar we zijn natuurlijk ook, wat ook belangrijk is, dat we eigenlijk ook willen uitleggen wat de relatie is met type 1 diabetes. Hè? Mm-hmm. Waarom gaan we nou elk jaar of om het jaar het cholesterol ook meten? En dat heeft natuurlijk ook mee te maken dat het bloed het cholesterol natuurlijk vervoert.
Ja.
En als je type 1 diabetes hebt en je hebt regelmatig hoge bloedsuikers, ja, dan kan het zijn dat je toch daardoor een extra risico loopt. Hoe leggen jullie dat altijd uit?
Ik maak het altijd heel visueel voor mezelf. Ik zie het altijd voor me dat als mensen met diabetes structureel een wat hogere bloedsuiker hebben in vergelijking tot mensen zonder diabetes, dat er altijd al wat meer suiker door de aderen stroomt.
Ja.
En dat dat ook effect heeft op de vaatwand.
Ja, precies.
En als er wat kleine beschadigingen in de vaatwand komen, dan blijft het vet wat in je bloedbaan stroomt, zeg maar, blijft ook wat makkelijker
plakken. Ja, ja, precies.
Ja.
Ja. En dat kan dus weer voor die bloedvatbeschadiging zorgen.
Ja, want het plakken aan die vaten zorgt voor vernauwing. En je moet je eigenlijk voorstellen alsof je in een hele krappe ruimte met steeds minder mensen komt te staan. Ja, dat past op een gegeven moment niet.
Nee.
En als je dan een ja, een blokkade krijgt. Alles, bloed is leven, zeg ik altijd. En op het moment dat er een blokkade ontstaat, komt er geen bloed verder dan die blokkade. Dus dat betekent dat alles daarna geen leven meer krijgt.
Precies. Ja.
En dat is natuurlijk heel eng.
De druk wordt hoger op de vaten, omdat het bloed, ja, wat eigenlijk in hetzelfde volume nog door je aderen blijft stromen, heeft meer moeite om door dat nauwere tunneltje te komen, als het ware. Ja, en daardoor kan je bloeddruk hoger worden.
Nee, helemaal. Ik denk dat het ook belangrijk is om dat ook goed uit te leggen. Zodat ook de motivatie ook verhoogt om weer om je goed naar je leefstijl te kijken. Vaak krijgen ze ook meerdere waarden te horen, hè, van cholesterol. Ja. Ze krijgen een totaal cholesterol te horen, maar ook nog twee andere waarden. Het HDL en het LDL. En geven jullie daar ook vaak nog wat uitleg over?
Of, ja, zeker. Ja.
Kan je daar iets meer over vertellen? Of wil je dat ik dat doe? Of,
Nee, natuurlijk. Zeker. Nee, ik noem altijd het LDL is het slechte cholesterol. En het HDL is in mijn ogen het goede cholesterol. En hoe ik dat altijd uitleg, zeker aan kinderen, vind ik het altijd fijn om het uit te leggen. Als iets goed en iets slecht is, dan wil je eigenlijk meer van het goede hebben. Dan wil je dat in de meerderheid hebben, want dan doet het slechte teniet. Ja. Dus dat is eigenlijk wat ik de kinderen en ook de volwassenen natuurlijk maar in kindertaal probeer uit te leggen.
Ja.
Meer goed dan slecht.
Ja, precies.
Er zijn ook wel van die plaatjes van dat je mannetjes met bezempjes in de aderen.
En andere
ruimen eigenlijk
maken.
Het is ook wel fijn om het een beetje visueel te maken.
Ja.
Want we hebben natuurlijk ook best wel jonge kinderen of ook wel jongvolwassenen die toch al een licht verhoogd cholesterol hebben.
Ja.
En dan is het, want we hebben het ook wel in een vorige podcast ook over gehad, over de voeding, de maatschappij en de voeding, hoe dat daar tegenwoordig allemaal veel bewerkte producten zijn. En dat is al sowieso, als je al geen diabetes hebt en geen licht verhoogd cholesterol hebt, al een uitdaging om minder bewerkt eten te kopen, te eten, noem maar op. Dus, en dan krijg je dus ook de uitslag van je bloed en dan hoor je dus dat dit ook verhoogd is. En dat je zelfs je LDL, oftewel je slechte cholesterol, wat eigenlijk dus het eerste plakt in je bloedvat, wat dus eigenlijk de kamer, wat jij net zei, steeds nog krapper maakt. Dat het niet goed is. Mm-hmm. Nou, en dan vind ik het altijd best van, dan komen ze bij je en dan je weet dat die voeding zo bewerkt is, dan moet je echt wel met praktische tips komen. Hè? Hebben jullie nog gouden tips? Of hoe zou ik dat zeggen voor deze doelgroep?
Voordat we dit met de tips komen, ik denk dat het ook wel goed is om te zeggen dat als het HbA1c ook verhoogd is, dat je ook direct een wat hoger risico ziet vaak bij het LDL-cholesterol.
Ja.
Als het HbA1c verbetert,
dan
stroomt er ook wat minder suiker door de aderen.
Worden aderen minder dik, worden ze minder dik en minder stug, je bloedvaten.
Ja, en dan neemt dat slechtere cholesterol ook vaak wel weer een beetje af.
Ja.
Nee, niet weg dat het natuurlijk alsnog heel belangrijk is.
Nee, maar het is zeker belangrijk om, want wij hebben natuurlijk inzage in de uploads. Wij zien hoe de bloedsuikers zijn. We hebben ook bij de jaarcontrole, horen wij het HbA1c. Die hebben we ook al eerder wel eens uitgelegd.
Ja.
En dus wij, ik denk ook dat wij, we nemen dat altijd mee in ons advies. Van goede regulatie is van invloed op je cholesterol.
Absoluut.
Ja. Dus dat is één van de onderdelen.
Ja.
Daar hadden we het net over. Volgens mij hebben we ook roken benoemd.
Ja.
Dus roken is een no-go. Bewegen, niet geen stress. En dan nog de voeding.
Juist.
Ja.
En jij vroeg om praktische tips.
Ja. Nou, ik denk dat het leuk
is. Hoe ik het altijd heel grof uitleg, is dat je hebt twee soorten cholesterol, maar je hebt ook twee soorten vet in onze voeding.
Ja.
En dat is heel gechargeerd, want het ligt natuurlijk wel gecompliceerder. Maar zoals je dus een goed en een slecht vet hebt, heb je dus ook een goed en een slecht cholesterol.
Ja.
Dus als je kijkt naar onze voeding, dan hebben we verzadigd vet en we hebben onverzadigd vet. En hoe ik dat altijd onthoud, is dat verzadigd vet is verkeerd. VV.
Mm-hmm.
En onverzadigd vet is oké.
Ja.
O-O.
Ja.
Zo onthoud
ik dat. Die is zeker bekend bij ons.
Ja,
is een zuchtje.
Ja. Dus dat is denk ik altijd. Maar waar zit het dan in? Dat is dan de volgende.
Ja.
En dan ook daar kan je best wel een beetje in chargeren. Ik zeg altijd dat alle plantaardige producten overwegend het goede vet hebben. Dus denk aan olijfolie, denk aan nootjes, aan pitten, aan zaden.
Ja.
Maar er is één uitzondering en dat is kokos. Daar gaan we zo nog even verder over.
Ja.
En andersom, alle dierlijke vetten, alle dierlijke producten bevatten vooral het verzadigde vet. En ook daar is één uitzondering en dat is dan weer de vissen, die dan juist weer het goede vet
Ja, wat interessant.
Ja,
ik maak ook vaak nog het onderscheid tussen vloeibaar en vast vet.
Ja.
Want nou, ik ben dan best wel visueel ingesteld. Ja. Dus alles wat vast is, voordat je het in de pan stopt, wordt ook eigenlijk weer een beetje vast in je aderen.
Ja.
Ja, het klinkt wel een beetje vies, hè? Maar ja, goed,
het is allemaal mooi.
Ja. Dus, maar dan denk dan vooral aan die hardere boters die je nog af moet snijden voordat je ze in de pan doet.
Ja.
Versus de olijfolie. Ja. Kokosvet haal je ook met een lepel uit zo'n bak. Ja. Dus,
Maar nu hoor ik jullie dingen zeggen inderdaad over de kokosvet en de harde boter. Maar betekent dan dat je echt zegt dat ze dat niet meer mogen? Of hoe...
Nee, ik denk dat wat Martijn net eigenlijk al heel mooi zei, is dat er twee tegenhangers zijn.
Mm-hmm.
En als je nou overwegend kiest voor de producten die onverzadigd vet bevatten, kun je echt wel af en toe wat producten met verzadigd vet nemen.
Of gewoon lekker een stukje krentenbrood met roomboter kan best wel een keer.
Toch?
Ja, sowieso alles met mate kan. Ja. Maar ik denk ook dat we, daar probeer ik me altijd in de spreekkamer op te focussen, dat hoe je je maaltijd inricht, dus welke combinatie van producten maak je, ook heel relevant is, wat doet je lichaam daar vervolgens mee? Dus als je inderdaad, ik denk niet dat je het zo snel doet, maar heel pakje roomboog weg zou eten, dan heeft je lichaam enkel dat, vooral dat slechte vet, daar moet het mee aan de slag. Maar zou je dat bijvoorbeeld combineren met groenten of met fruit, en ook de hoeveelheid dat je ervan neemt, dat is voor je lijf natuurlijk een heel veel interessanter pakketje om mee aan de slag te gaan. En dan komen ook de goede stoffen natuurlijk tot zijn recht.
Ja, net als met een curry die je volstopt met groenten.
En kokosmelk.
Natuurlijk wel wat erbij hoort. Ja, precies.
Maar door die groenten en de peulvruchten die erin zitten, hoeft het helemaal niet schadelijk te zijn dat daar ook kokosmelk in zit.
Nee, precies. En hoe meer gezonde producten je eraan toevoegt, hoe minder die verhouding ook weer wordt
verstoord.
Met verzadigd vet.
Ja, maar dat betekent toch wel, als ik jullie zo hoor, dat je best wel wat kennis over voeding nodig hebt. He, dat je toch, want soms ook met de uitleg van oké en niet oké vet, kunnen mensen heel letterlijk zijn. En opeens denken, ik laat nu al het vet weg en ik ga alles mager eten.
Ja.
Dat vind ik altijd gevaarlijke uitspraak.
Maar dat komt misschien ook omdat vet in het algemeen gewoon altijd een negatieve bijklank heeft.
Precies.
In de maatschappij, zal ik maar even zeggen.
En dat is niet goed.
Nee, want we hebben ook vet nodig. En sterker nog, er zijn ook een heel stel vitamines die in vet oplosbaar zijn, die we gewoon mislopen op het moment dat we helemaal vetvrij zouden gaan eten.
Precies.
Ja, dat wil je ook niet.
Nee. Dus het is niet zo dat je, ons boodschap is niet dat je alles nu mager gaat eten, of magere yoghurt, magere kaas, noem maar op. Het zijn de combinaties en over de hele dag wat je eet. En de hoeveelheden natuurlijk, de portiegroottes.
Ja.
Want jij noemde net ook iets over dierlijke vetten, volgens mij zei iemand ook. Dus het gaat natuurlijk ook om de portiegrootte van vlees. Vlees is altijd dierlijk vet.
Ja.
Maar het verschilt nog wel als je of je 100 gram of dat je grote porties van 200 gram. En helaas zijn de porties natuurlijk steeds groter geworden.
Ja,
en niet elk dierlijk product bevat evenveel vet.
Nee.
Daar kun je ook weer veel onderscheid in maken.
Ja.
Ja, absoluut. Ja.
Bijvoorbeeld magere ham of zo. Er zit veel minder ik noem het al mager.
Maar kipfilet.
Of kipfilet,
dus in vergelijking met bijvoorbeeld spek.
Ja.
Heb je al een heel ander product.
Ja, precies.
En nu noemde jij nog volgens mij nog meer producten. Je zei meer vis.
Vis juist de onverzadigde vetten bevat.
Ja, juist goed, hè. Goede vetten bevat. Ook noot en volgens mij ook peulvruchten.
Mm-hmm.
Waarom zijn peulvruchten nou? Ik stel jullie allemaal vragen. Ik daag jullie allemaal uit, hè. Maar wat leg je uit waarom de peulvruchten nou? Want heel veel peulvruchten associëren mensen nou niet altijd met van, nou, daar ga ik iets lekkers van maken.
Nee.
Tenminste, nu vul ik iets in voor anderen. Maar het is niet zo chic, niet zo sexy.
Ja.
Die chic van peulvruchten zijn wel heel lekker in zo'n curry natuurlijk.
Ja, precies. En waarom is het nou? Wat vertellen jullie daar nog meer bij?
Nou, peulvruchten zijn vezelrijk. En er zit een bepaald soort vezel in, pectine. En dat kan zich binden aan cholesterol in de darm. En op het moment dat dat gebeurt, neem je dat cholesterol dus niet op in je darmen. Want de vezels gaan weer mee met de ontlasting het lichaam uit.
Ja.
Dus dat is ook wat ik net wilde zeggen, dat de combinatie van wat je eet, eet je bijvoorbeeld, ik noem maar even weer, dat kokosvet, maar je combineert het met een dergelijke product als pulvruchten. Ja. Ja, is het voor de darm dus een heel ander verhaal dan dat je de enkel dat kokosvet
blijft. Ja, en dat heft elkaar eigenlijk een beetje op.
Ja, ja, ja.
En zo zit het ook met vezels uit haver bijvoorbeeld.
Ja, ja, ja. Dus haver met voor bij het ontbijt.
Ja. Ja. Ja, nee, maar wat jij net ook zei over alles magen. Je hebt natuurlijk, als je kijkt naar zuivel, hebben we de vette, of de, sorry, de volle, de halfvolle en de magere variant.
Ja.
Nou, is er sowieso, zuivel is misschien een beetje een ander verhaal, want er is eigenlijk wel meer discussie over en ook wel reden om te denken dat misschien zuivel helemaal geen relatie heeft invloed heeft op het cholesterol. Daar gaan wij nu geen harde uitspraken over doen. Maar om toch even dat bruggetje te maken, het is soms helemaal niet nodig om naar magere melk te gaan.
Nee.
Omdat je het bijvoorbeeld al combineert met een haverproduct, wat dan weer die remmende werking heeft.
Ja.
En daarnaast, wat ik ook heel belangrijk vind, is dat als je kijkt naar hoe verzadigend het werkt, dus hoe vol je ervan zit, dat telt ook mee. Als jij magere kwark eet, maar vervolgens na een uur alweer trek hebt en weer iets anders krijgt.
Koekjes of ander bewerkt eten, wat dan weer nadelig is.
Ja, dat schiet niet
doen is, hè?
Precies, ja. Nee, dus als je dan een volle variant neemt, maar wel vervolgens heel de ochtend erop door kan.
Nou, helemaal mee eens. Zo staan wij er ook, denk ik, achter Vera. Ja, zeker. Precies. Ja. En nu hebben we net even een lekker kop koffie gedronken.
Ja.
En wij zijn hier, we hebben hier twee soorten koffie hier staan, hè?
Ja.
En daar is ook wel wat over te zeggen. De gefilterde of de ongefilterde koffie en het invloed op het cholesterol. En soms dan schrik je gewoon hoeveel koffie er op een dag wordt gedronken door de mensen. Dus ook altijd wel belangrijk om dat ook te benoemen. Omdat daar ook een stofje in zit. Weet jullie ook wel hoe dat stofje heet?
Volgens mij was het cafestol.
Cafestol.
Ja.
En wat vertel jij daarover?
Nou ja, dat is eigenlijk een soort vette substantie wat eigenlijk al aan de koffieboon zit. En op het moment dat jij koffiebonen gaat malen in een, in een apparaat waar de hele boon ook in je koffiekopje terechtkomt.
Ja, zonder filter.
Dan komt dat vet eigenlijk ook mee.
Ja.
Dat heeft ook weer invloed op het cholesterol. En doe je daar nou een papieren filter of iets tussen? Met elk apparaat, maar ja, je kunt ook filterkoffie zetten. Dan filter je dat vet er eigenlijk ook al uit.
Ja, precies. En dit is wel echt belangrijk voor mensen die heel veel koffie drinken. Hè?
Ja, maar heel veel koffie drinken. Maar ook, wij hebben dus zo'n cupjesautomaat hier staan. Ja. Ik weet dat heel veel mensen dat thuis ook hebben.
Mm-hmm. Ja.
Maar dat is dus geen gefilterde koffie. Nee. En daar zijn mensen lang niet altijd bewust van.
Precies. Ja. Nee.
En die Senseo pads bijvoorbeeld, die zijn volgens mij wel weer gefilterd.
Dat is wel een filter, klopt.
Ja. Daar zit eigenlijk al dat filtertje omheen.
Ja. Maar die hoedjes, zeg maar, die cups, daar zit geen filter tussen.
Nee, precies. Daar ben je niet van bewust. Dus, en als je kijkt naar de hoeveelheden wat goed zou zijn, is het eigenlijk maar 2 tot 3 kopjes per dag.
Ja.
Heb jij ook nog verhoogd cholesterol? Mm-hmm. Ja, dan moet je afvragen of je beter... Hè, dan kan je eigenlijk beter gefilterde koffie standaard drinken.
Ja.
En af en toe... een ongefilterde koffie.
Ik had dus iemand die echt 6-7 van die cupjes koffie per dag.
Ja.
Haar cholesterol was te hoog. Als je kijkt naar totale cholesterol, streef ik naar een waarde onder de 5,0. En het LDL onder de 2,7. Ja, en haar cholesterol was 5,8 of zo. Dus toen heeft ze een maand lang over op filterkoffie. Was de cholesterol, volgens mij uit mijn hoofd 0,7 gedaald. Maar toen zei ze, ik mis het zo erg.
Echt?
Ik ga toch aan de medicatie.
Oh?
Ja.
Ja.
Ja,
echt.
Ja, dat kan een afweging
zijn. Ja, dat is dan een afweging. Dat is dan een keuze.
Maar ik vond het zo treffend dat een maand lang... Dus het was niet minder koffie, maar andere koffie. Hè? Ja. Dus van cupjes naar... En dat het dan zo'n effect
had. Ja, precies. Ja. En soms dan ben je zo bezig met over die voeding te hebben. Want ik heb het echt wel een keer gehad. Ik denk, ik heb het verhaal van de koffie niet verteld.
Ja.
Terwijl het dus heel erg...
relevant kan zijn.
Precies. Veranderen kan
ik ook wel eens gehad. Heel gesprek gehad over voeding. En aan het eind gevraagd, hoeveel koffie drink je eigenlijk?
Ja.
Dronk diegene iets van 8 tot 10 kopjes koffie.
Oei. Ja, precies. Ja, en dan ook nog van die niet gefilterde koffie. Ja. Ja.
Maar goed, ik hoor ook een beetje zeggen dat ze of die koffie zou laten staan, of voor een pil zou kiezen.
Ja.
Maar er is nog best wel een middenweg te bedenken. Want je kunt ook eventueel een product met toegevoegde plantensterolen gebruiken.
Ja.
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 Ja. Ja, maar adviseren jullie dat? Dat vind ik wel een interessante vraag.
Nou, ik adviseer het alleen. Je gaat eerst alles langs.
Mm-hmm.
En het is natuurlijk wel belangrijk dat iemand... Tenminste, je hebt dus margarines die plantensterolen bevatten. Ja. Maar je hebt ook van die drankjes.
Ja.
En het moet wel iets zijn wat je ook altijd blijft nemen. Dus je kiest voor iets wat altijd op tafel moet staan, wat je gaat gebruiken. Dus als je kiest voor de margarine, is het belangrijk dat je een broodeter bent. Want je moet wel zeker minimaal 4 boterhammen met die speciale margarine smeren. Wil je dat effect krijgen van die plantensterolen. Want de bedoeling is dat die plantensterolen het cholesterol binden. En dat het dan met de ontlasting verdwijnt.
Ja, dus net zoals eigenlijk met waar we het net over hadden, met die vezels.
Precies, met de vezels. Ja, dus je kan ook kiezen voor een voeding met heel veel vezels.
Ja.
Dus ja, het is echt wie je tegenover je hebt zitten, toch?
Ja, ja. Nou, ik vind het dus relatief dure producten.
Ja, dat klopt.
En je moet ze blijvend gebruiken. En nou, eet maar eens 4 boterhammen. Dat doet lang niet iedereen.
Ja.
Dan, en dat effect, volgens mij, is maximaal 10% verdaling op je totaal cholesterol. Ja. Ja, ik vind het dan best wel een hoop gedoe, als ik dat mag zeggen.
Ja.
Op een relatief kleine, 10% kan best wel.
Ja, ik heb wel bij iemand bij een gezin gehad, waarbij de dochter dus dan verhoogd cholesterol en LDL heeft. En die hebben die capsules. Want die ze had wel brood, maar 2-3 snacks per dag.
Ja.
En ook zuivelproducten, wat dan een andere broodvervanger was. En toen zijn we hebben we die capsules eens geprobeerd.
Mm-hmm. Ja.
En dat zijn wel echt een echt serieus verlaagd effect.
Ja, heb ik ook wel eens
En dan doe je de plantensterolen in capsule vorm.
In capsules, Maar goed, ik ben het wel met je eens. Het wordt niet vergoed. En het is wel een duurder product.
Ja, en je moet het blijvend gebruiken.
En want zodra je het gebruiken.
Je zou het juist kunnen doen als het niet lukt met leefstijl. Dus als je dat al geprobeerd hebt.
Ja.
En je wil nog niet aan een statine bijvoorbeeld.
Ja.
Dan zou je dat kunnen doen.
Ja. Ja.
Maar volgens mij, het wordt niet vergoed.
Nee.
Maar je
kun je het opgeven?
Volgens mij kun je dat opgeven.
Via die dieetverklaring van de Belastingdienst.
Ja.
Ja, dat betekent wel dat je onder begeleiding van een diëtist moet zijn.
Ja, dus moet een voorgeschreven advies zijn.
Ja, dan zou je daar verklaring voor kunnen krijgen om via de Belastingdienst geld terug te vragen bij je jaaropgave, zeg maar.
Ja, dus dat is wel goed om even te weten, denk ik.
Wat zegt het etiket?
Wat zegt het etiket?
Wat staat hier nou?
Maar Tanja, volgens mij heb jij wat uitgezocht.
Ik ben vandaag aan de beurt inderdaad.
Ja.
Over het etiket. En ik dacht, in plaats van dat ik nu specifiek een product meeneem, dacht ik, laten we gewoon even allemaal thuis gewoon een eigen product pakken. Maakt eigenlijk niet zoveel uit. En dan wil ik met jullie kijken naar het etiket en dan het deel waar de voedingswaarde staat en dan naar het kopje vet. Want wat je waarschijnlijk daar ziet, is dat er staat vet, waarvan verzadigd, waarvan onverzadigd of net andersom. Soms staat er ook nog bij waarvan transvet.
Ja.
En soms zie je ook nog staan waarvan meervoudig onverzadigd en enkelvoudig onverzadigd.
Ja.
Blablabla, hoop tellen.
Schuikel niet.
Nee, precies. Maar wat ik jullie eigenlijk wil laten zien, waar we het net al over hebben gehad, is dat we dat verzadigde vet is verkeerd.
Mm-hmm.
Omdat het dus een negatief effect heeft op ons slechte cholesterol. En transvet valt daar ook onder. Die heeft ook een negatief effect op dat slechte cholesterol. Maar onverzadigd vet, of het nou meervoudig of enkelvoudig is, heeft juist dan weer een gunstig effect op dat goede cholesterol, waardoor we er iets positiefs van kunnen maken. Dus wat ik mensen altijd leer, is als je wil gaan letten op de vetten, kies dan in ieder geval een product waar meer van dat onverzadigde vet in zit dan van dat verzadigde vet. Want dan heb je alweer het goede in de plus.
Ja, ja, want vaak heeft een product bijvoorbeeld, zoals een olijfolie of zo, ook nog wel wat verzadigd vet.
Precies.
Maar overwegend meer onverzadigd vet. Dat is wat jij bedoelt,
precies,
toch?
Dus, maar dat in de meerderheid is, dat niet belangrijk. En wil je in het algemeen op vet letten, dan kan ik me voorstellen dat je ook wil dat dat een lager getal is. Maar tip 1 is dus eigenlijk, probeer altijd meer van die goede vetten, die oké vetten, de onverzadigde, binnen te krijgen dan van de slechte.
Ja.
Dan nog even wat praktische dingen misschien van, hoe passen we dit nou toe in ons dagelijks leven?
Mm-hmm. Ja, beetje samenvattend
inderdaad.
Heb jij dat in je hoofd?
Ja, een beetje wel. Ja. Laten we eens beginnen met bakken en braden.
Mm-hmm.
Jij zei het al heel mooi, kies voor wat vloeibaar is, hè? Wat niet al hard is, want dan wordt het ook niet hard in je vaten. Dus probeer te bakken en braden in vloeibare oliën of eventueel vloeibare margarines. Probeer ook eens wat vaker vis te eten, want vissen bevatten dus vooral die goede vetten. Ik zeg altijd, ik krijg wel vaak terug dat mensen vis niet zo lekker vinden. Vis is ook nog niet zo populair.
Wel, precies, en je moet ook wel een beetje creatief zijn.
En de vettere vissen, die hebben het meest effect. Op
precies. Dat ze echt het lastig vinden om daar recepten mee te bedenken. Ja.
Of dat je dan de vraag krijgt, mag kibbeling ook?
Ja.
dat snap wel dat ik die vraag krijg. Maar ja, kibbeling is natuurlijk de vis. De witvis is wel een gezonde, goede vet. Maar het kokante laagje en de manier waarop het bereid wordt, werd het juist wel weer in aanraking met het verzadigde vet gebracht.
Ja, ja, precies. Ja. Maar je kunt ook vis. Heel vaak denken mensen, vis moet bij de warme maaltijd. Maar het kan natuurlijk ook gewoon lekker op je brood. Of bij
of
je
een salade. Ja,
ja, precies. Ja,
denk aan tonijn of maar in ieder geval 1 à 2 keer in de week vis. Absoluut gunstig op je cholesterol. In plaats van een schaaltje chips, misschien een schaaltje nootjes of pindatjes. Wat natuurlijk weer plantaardig is. Ja. En daarmee de goede vetten.
Ja, goeie.
En de pindakaas.
En de pindakaas natuurlijk. Ja, laten we pindakaas niet vergeten. Heerlijk. Een boterhammetje met pindakaas.
Ja. En welke kies je dan? De 100%?
Nou, dat vind ik een hele interessante vraag. Want volgens mij is het enige verschil tussen die 100% en die gewone pindakaas is de emulgator, dus de vetbinder. Maar het blijft evenveel pindaprocenten, toch?
Nou ja, er zijn natuurlijk wel wat pindakaaspotjes. Volgens mij die zouden we ook een keer als etiket kunnen doen.
Ja,
waar wat suiker aan is toegevoegd. Ja. En je hebt ook nog notenpasta's. Die kun je dan wel vinden in dat 100%-schap.
Ja.
Maar ik hoor ook wel eens mensen zeggen dat ze noten niet zo lekker vinden. Ja. En dan is het nog wel eens een idee om dat wat af te wisselen. Want dan krijg je in ieder geval die variatie naar binnen.
En wij hebben ook nog een persoonlijke challenge gedaan, hè?
Ja, daar sloten we vorige keer natuurlijk mee af.
Ja, precies. En dat was een week, een week geen vol vette kaas. Ja. En waarom wij nou voor vol vette kaas hebben gekozen, was ook om een bruggetje hierheen. Omdat vol vette kaas bevat veel van die verzadigde vetten.
Juist.
Het is niet zo dat kaas een compleet ongezond product is. Helemaal niet. Het is ook lekker. En het hoort ook gewoon in de schijven 5 thuis, toch?
Ja, staat hij gewoon in.
Ja, staat hij gewoon in. Het zit alleen wel vol met verzadigde vetten. Dus wij dachten, hoe is het, zou het zijn om dat eens te vervangen voor iets anders?
Ja.
Dus ik denk, brand maar los. Wie begint er?
Ja, nou, ik kwam er eigenlijk achter dat bijvoorbeeld bij het klaarmaken van een pasta, doen we heel graag parmezaanse kaas door thuis, dat gewoon een 30-plus variant was.
Daar heb ik dat die bestond überhaupt?
Nee, dat we die in huis hebben.
Oh.
En het was
helemaal onbewust.
Ja. Het is al goed.
Dus geen challenge voor jou, Vera. Ja.
Oh, die is 50 of 55-plus.
Ja.
Lekker
een
hoog vetgehalte.
Ja.
Maar nee, dat viel eigenlijk reuze mee.
Ja.
Als een product vol vet is, als een kaas vol vet is, dan denk ik vaak aan iets wat hoger is dan 35+. Dus 35+, dat is op zich een prima vetgehalte. Maar hoe hoger dat plusgetal wordt, hoe ongunstiger eigenlijk het de veteigenschappen van het product.
Ja, ik zeg altijd een beetje gechargeerd. Hoe hoger het plusgetal, hoe hoger het percentage vet in het product. Mm-hmm. Dus je hebt zelfs 60+ kaas. Dan moet je voorstellen, het is overwegend dus gewoon verzadigd vet.
Ja, ja, precies.
Ja, en hoe lager dat percentage is, hoe meer eiwitten er vaak in een product zit. Omdat het product moet dan toch ergens anders
vervangen worden. Ja.
Ja, je kunt niet alleen maar het vet eruit halen en er verder niks meer instoppen, zeg maar. Dus, nee.
Maar jullie zijn allebei vegetarisch.
Ja.
Dus, en Tanja, liep jij nog ergens tegenaan?
Nou,
hoe was het voor jou?
Ik vond deze challenge wel beter voor te bereiden dan die intermittent fasting. Dat ik dacht, ik moet dat maar gewoon doen.
Mm-hmm.
En hier heb ik gewoon goed boodschappen gedaan. Echt opgelet dat ik de juiste geraspen kaas kocht. Juiste kaas voor brood. Ik had lekker huttenkezen gehaald. Ik dacht, ik ga helemaal gek. Ik haal ook avocado in huis. Want dan maak ik er een beetje een feestje van. Dat ging allemaal heel goed.
Gelijk weer wat extra onverzadigd vet.
Precies. Ja. Wat aardig product.
Ja.
Maar toen hadden we op dinsdag werklunch. Dus toen kregen we lunch van het werk. En toen was ik niet als eerste binnen. En ik eet dus graag vegetarisch. Toen was er slechts 1 broodje hummus over. Die was super lekker. Maar ik heb wel heel de middag trek gekregen. Want er lagen ook broodjes brie en broodjes kaas. En ik dacht, dat mag niet van de challenge.
Nee.
Maar ik vond deze dus wel beter voor te bereiden, beter vol te houden. Behalve toen ik uit eten ging. En wij gingen toevallig naar een pizzeria. Ja, ik kon daar natuurlijk niet zeggen op. Nou, kon ik wel, maar dat wilde ik niet. Zeg, ik wil geen kaas op mijn pizza. Dus toen week ik er toch weer aan af.
Ja. Ja, precies. Ja, maar zo zal de praktijk ook zijn.
Ja.
Dat is de praktijk, laat ik het zo zeggen. Hè? Dat je natuurlijk met heel veel dingen rekening kunt houden. Maar dat er altijd wel uitzonderingssituaties zijn.
Ja. En voor jou dan, Tanja?
Ja, voor mij was deze niet zo ingewikkeld. Want ik ben overdag met brood ben ik niet zo'n kaaseter.
Oh,
voor mij was meer de uitdaging in het weekend de borrelplank, denk ik.
Ja.
De blokjes kaas. tussendoor. Dat ik dat,
heb je die dan 30 plus, 35 plus gehaald?
Nee, ik heb ze gewoon weggelaten. Ah, ja. Ik heb gewoon de noten en de olijven.
Ja.
Hè, dus, die, en ook de dipjes en de groentes. Dus ja, ik denk dat dat maar, ik denk wel, want wij hebben het maar een week gedaan.
Ja.
Ik denk zeker dat ik meer uitdaging, natuurlijk wel meer uitdaging was tegengekomen als we dit langer.
Ja.
Ook met uit eten inderdaad, ja. Met pasta's toevallig. Dus dan, ja, dan, ja. Dan zal dat zeker een grotere uitdaging zijn geweest. Dus ja.
Ja, maar er zijn gelukkig heel veel alternatieven op de markt. Hè?
Ja, daarom.
Ja, ja, nou, ik vond echt een 20 plus smeerkaas goor. Oh, mag ik dit zeggen? Dit was zo goor. Ik heb daar één kijker mee gegeten toen ik heb het weggegooid.
Ja, ik adviseer, ik zeg dat ook altijd. Dat is...
Ja, smaak valt niet over.
Ja, dat is weer, dat is inderdaad
maar ik had was dus wel, ja, luxe poes als dat ik ben, was helemaal naar de kaasboer gegaan om 30, een stukje 30 plus kaas te halen voor een brood. Die was echt heel smakelijk.
Ja,
die was echt,
absoluut. Ja, dat is echt lekker.
Ze ook op de markt.
Ja,
dus, die zijn ook echt wel goed. Tenminste, jij ligt er wel aan naar welke markt je
gaat. Ja, natuurlijk. 20 plus kaas zijn ook eigenlijk gewoon hele droge stikkaas, toch?
Ja. Ja.
Ja.
Nou, en dan denk ik, ik vind het, als we het over eten hebben, ik vind het ook heel belangrijk dat je kan genieten van wat je eet.
Zo is het. Ja.
En ook dat het gezond is.
Ja.
Dus, nou, en dan laat mijn portemonnee toe om dan ook een... Dat is wel ingewikkeld. Daar zit ik ook over na te denken. Wat als je portemonnee dat niet toelaat?
Oh, zeker weten.
Ja, je kunt er ook voor kiezen om wel gewoon 48 plus kaas te eten en dan wat minder.
Ja. Dat je het op die manier invult.
Ja,
dunner.
Wat we ook zeiden over de, of gezegd hebben over die kokosolie.
Ja.
Dat, of de kokosmelk. Ja, volgens mij moet dat gewoon kunnen als je het in een kleine portie neemt.
Ja, zeker. En als je ook denkt aan die gestandaardiseerde plakken die al voorgesneden zijn, die zijn vaak een stuk dikker dan wanneer je zelf schaaft.
Mm-hmm. Mm-hmm. Zeker. Ja, klopt. Ja, toch denk ik van nu wij er zo over praten, dan denk ik toch van nou, het is zeker een uitdaging voor veel mensen. Ja. Om hier een gevarieerde, gezonde voeding op tafel te zetten. Met heel veel oké vetten. En met heel veel, hoe heette die andere? Oké en verkeerde vetten.
Ja.
Dus dat zeker nou ja, veel creativiteit vraagt.
Mm-hmm.
Ik denk dat we aan het einde van onze aflevering komen.
Yes.
En, dus ik wil het hierbij ook weer afsluiten. Ik heb alleen geen teaser voor de volgende keer.
Nou, nee, ik heb nog wel een mededeling.
Oh, wat?
Maar jullie weten het al, hè? Dus ik richt mij nu even aan onze lieve luisteraars.
Ja.
Want ik ga diabetes verlaten. Dus ik ga ook stoppen met deze podcast. Dat vind ik echt heel jammer. Maar er is iets anders op mijn pad gekomen.
Wij vinden dat ook heel jammer.
Maar ik vond het echt heel erg leuk om dit met jullie te doen.
Nou, wij ook, Vera. Het was echt ontzettend leuk om dit samen met jou te doen. En
wil
je heel erg bedanken voor alle waardevolle tips die je hebt gegeven en inbreng.
Nou, super.
En, we wensen je heel veel succes met je nieuwe.
Dank je wel. En jullie gaan de volgende keer gewoon lekker verder met
wij gaan verder, Matanja.
Zeker gaan. En dus ik wel. Jij toch ook?
Ja, en we gaan andere collega's uitnodigen.
Ja. Ik ga zeker luisteren.
Ja, en daarom hebben we ook geen teaser voor de volgende week, voor de volgende keer. Want dit is wel even genoeg informatie.
Ja.
En we kijken uit naar de volgende podcast.
Ja. Ja. Tot ziens. Dank voor het luisteren.
Bedankt.
Doeg.
Doeg.
Wil je meer weten over voeding en diabetes? Kijk dan via de show notes op de website van Diabeter. www.diabeter.nl. Heb je een vraag? Laat het ons weten via onze Instagram pagina. DiabeterNL. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast en tot de volgende keer.